Goedemorgen iedereen. Leuk om een keertje hier te mogen komen spreken over het woord van God. En vandaag wil ik u aanspreken over de roeping die God aan ieder van ons geeft in ons leven. Wat kan of wat ga of wat wil of wat mag ik doen voor God in zijn koninkrijk? Maar stel voor dat we eerst de zegen vragen over het woord van vandaag. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier mogen samenkomen in alle openheid, in alle vrijmoedigheid. Ik wil echt uw zegen vragen over het woord van God, Heer. Over uw woord. Dat de geest deze ruimte mogen doorwaaien, Heer. En de harten beroeren, die moeten beroerd worden. Heer, laat me spreken met de kracht van uw geest, want zonder u kan ik het niet. Zegen dit woord, Heer, vraag ik u Jezus naam. Amen. Om te beginnen weten we dat het God het is die ons tot geloof brengt. Hij is het die ons bij naam roept. Hij neemt het initiatief. De geroepenen roepen zichzelf niet. Zij worden geroepen. In Jesaja 43 lezen we, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. In Johannes lezen we dat het de Vader is die ons trekt, die ons roept. Johannes 6, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Met andere woorden, hij trekt ons vanuit ons ongeloof naar zich toe. En dat wil zeggen dat hij ons al aan het voorbereiden is, dat hij in ons aan het werk is, nog voor wij de eerste stap in het geloof zetten. En ik geloof echt dat God iedereen die nog niet in het geloof staat, iedereen op een bepaald moment in het leven, in een situatie brengt of in omstandigheden plaatst, waar God ons voor een keuze plaatst, om wel of niet voor hem te kiezen. Sommigen zullen Gods vingerwijzing ofwel helemaal niet opmerken, ofwel spottend wegwuiven, terwijl anderen die toch geven tot nadenken zal stemmen en zich misschien gaan verdiepen in wat Gods woord hen te vertellen heeft. Zo kunnen we lezen in Jesaja 45 dat God tegen Kores zegt wat hij ook tegen ons zegt, wanneer wij de deur van het geloof willen openen. Ik zal u kracht geven om overwinningen te behalen, ook al kent u mij niet. En dan lezen we in Johannes die heel opmerkelijke uitspraak van Maria, Jezus' moeder. Een uitspraak die getuigt van volkomen vertrouwen op Jezus, om wie hij is en wat hij tot stand kan brengen. En die uitspraak komt er bij het eerste wonder van Jezus op het huwelijksfeest in Cana, waar hij water in wijn verandert. Ze waren zonder wijn gevallen en Maria richt zich tot de bedienden en zegt hun hetzelfde wat ook ik vandaag tegen jullie wil zeggen. Johannes 2. Wat hij u ook zegt, doe dat. Die zo'n alleszeggende prachtige uitspraak van Maria. Wat een vertrouwen. Maar Maria wist dan ook als geen ander wie Jezus echt was. En door zijn woord weten we ook wij wie Jezus is. Hebben wij evenveel vertrouwen in hem, zoals Maria? Doen wij wat Jezus zegt? Of zijn we eigenlijk vooral bezig met wat wij zelf willen? Als ik tegen u zou zeggen wat hij u ook zegt, doe dat. Hoe reageert u dan? Is het een reactie van, ja, eigenlijk weet ik niet wat hij zegt. Ik hoor hem niet. Terwijl onze relatie met hem, vooral via gebed, zo onmisbaar is in onze zoektocht. Of misschien komt het dan wel omdat u het hem niet vraagt. Of misschien bent u gewoon bang om wat hij gaat zeggen. Oké, we nemen aan dat hij niet zal spreken zoals ik nu tegen u spreek. Maar hij kan wel het verlangen op uw hart leggen. Dus waar laat Gods geest jouw hart het hardst voor kloppen? Als een herder kan hij u drijven in de richting die hij wil. Hij zal genoeg indicaties geven maar die signalen moeten we dan wel opvangen en gevolg gaan geven. Soms lijkt het wel of God zich verstopt. Dat hij niets van zich laat horen. Dat we ons voelen alsof we in een wachtkamer zitten. In Prediker 3 lezen we, alles heeft zijn uur. En ieder ding onder de hemel zijn tijd. Kijk naar Jezus. We lezen dat hij al uitzonderlijk goed onderlegd was op 12-jarige leeftijd. Maar wanneer is zijn bediening begonnen? Toen hij 30 jaar was. Hij moest nog 18 jaar wachten tot hij er klaar voor was om te doen wat zijn vader wilde. Kijk naar Mozes. 40 jaar in weelde geleefd. Dan 40 jaar in de woestijn. En pas dan op 80-jarige leeftijd was hij klaar voor zijn bediening, voor zijn roeping. Op mij moest de Heer bijna 50 jaar wachten, voor ik mijn eerste stap zette in een bediening. Dit is dus geen boodschap alleen maar voor jongeren, maar voor jong en oud. En ik durf die daad niet te zeggen, want ik ga tegen mijn eigen menselijke verlangens in, maar een christen kent geen pensioengerechtigde leeftijd. Mozes' bediening duurde tot hij 120 jaar was, tot hij stierf. En God zit heel geduldig op u te wachten. Of hij nu 20, 40, 50 of 80 jaar moet wachten, hij is er klaar voor. Hij wacht alleen tot u er klaar voor bent en volledig afhankelijk wil maken van hem. Volledig. Onvoorwaardelijk vertrouwen in hem die almachtig en alwetend is. En laat dat nu net zo moeilijk zijn. Wij kunnen soms zo hardoorig zijn. Of we zijn bang dat hij iets van ons vraagt dat we helemaal niet zien zitten. Hij was geduldig tot wij kunnen zeggen, ach Heer, het maakt niet uit wat ik moet doen, zolang het maar voor u is. Zolang het maar tot eer en glorie is van uw naam. Als wij onze roeping willen opnemen, is gehoorzaamheid aan zijn woord een onmisbare factor. Dus als je op zoek bent naar de wil van God, dan zal hij die gaandeweg stap voor stap openbaren, terwijl je gehoorzaam bent. Terwijl je luistert naar zijn woord. Gehoorzaamheid is de sleutel naar meer openbaring, naar meer kracht, naar meer gaven, naar meer liefde, naar meer nederigheid, naar meer bewogenheid, naar ontferming voor mensen die het nodig hebben. Het laat je hart sneller slaan om bepaalde dingen. Het maakt dat wij diep ontzag krijgen voor God. Die gehoorzaamheid zorgt er ook voor dat wij het verlangen hebben om met een rein hart en een zuiver geweten voor hem te staan. En we zien dat ook in het visioen van Jesaja, die hij kreeg bij zijn roeping. We lezen daar dat Jesaja in het visioen zich onwaardig achtte. Jesaja 6, en hij riep het uit, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Ziet u wat hier gebeurt? Die seraf raakte met een gloeiende kool de mond van Jesaja aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Dat is de voorwaarde, als je wil wandelen in je roeping. Al jouw zonden moeten beleden en witgewassen worden, zodat je jouw roeping onbelemmerd kan opnemen. Verwacht geen antwoord van God. Als je in je leven nog ergens dingen doet die niet door de beugel kunnen. Want dan zal je, wat je ook doet, geen kracht van de Heilige Geest ontvangen. En ook geen zegeningen. Bij onze bekering hebben we allemaal, zonder uitzondering, de Heilige Geest ontvangen die in ons komt wonen. En dat moeten we nu maar eens goed laten doordringen. En dat straks al horen zeggen door Joke. Beseffen wij wel wie God is? Dus dat moeten we maar eens goed laten doordringen, dat wij bij onze bekering de blijvende aanwezigheid van de volheid van Christus in ons hebben ontvangen door de Heilige Geest. Soms horen we wel eens zeggen, oh, ik wil zo graag meer van de Heilige Geest in mij. Maar je hebt alles al. Wat je hebt is wie Hij is. Een betere vraag zou zijn, hoeveel heeft Hij van jou? Samen met de intrede van de trooster ontvangen we ook zijn gaven en vruchten. Ik kan ze niet opsommen, u kent ze wel. En dan lezen we in 1 Korintiërs 12 en daar staat, streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. De beste genadegaven gaat over die gaven die de gemeente extra opbouwen. En welke gaven zou dat kunnen zijn? Dit vers is het laatste vers van hoofdstuk 12. En dan volgt hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde. In 1 Korintiërs 13 lezen we, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. Dit maakt duidelijk wat die weg is die alles overtreft, en dit is de weg van de liefde. Zonder liefde zijn al onze gaven waardeloos. Zijn liefde is de finishing touch van al onze gaven. En dan begint voor velen die moeilijke zoektocht naar het vinden van de plek waar God jou wil hebben. Een roeping die voor ieder van ons uniek is. Niettegenstaande elke roeping hetzelfde doel heeft. Getuigen zijn van Christus. Maar uiteraard zit onze tegenstander niet stil. De weg naar onze roeping is vaak bezaaid met beproevingen, obstakels, twijfels, verkeerde keuzes maken. Die, raar maar waar, uiteindelijk ook allemaal nodig zijn om je te vormen en te kneden en te boetseren en je te brengen op de plek waar God je wil hebben. Sommigen komen onder het voorwendsel dat ze graag zijn wil, hun roeping willen weten, terwijl ze eigenlijk alleen maar zijn goedkeuring willen over de weg die ze voor zichzelf al hebben uitgestippeld. Een weg van zekerheden, van eigen kracht, waarin ze zich comfortabel kunnen bewegen. Maar bedieningen, roepingen, verliezen vaak hun invloed op het moment dat ze zich veilig en comfortabel voelen. Natuurlijk kan God onze talenten gebruiken, maar zijn voorkeur gaat uit naar iets wat je alleen maar kan doen door de kracht van de Heilige Geest. En het diepe besef dat God voor je uitgaat en dat Hij de weg zal banen waarvan jij dacht dat er geen weg was. Een stap in geloof naar je roeping is dus niet iets romantisch, met bloemetjes en met cupidopijltjes. Want dikwijls lijken je omstandigheden niet in overeenstemming te zijn met wat je eigenlijk wil. Alles en iedereen om je heen zegt nee, dat gaat niet lukken. Als je het gevoel hebt om vast te zitten, gefrustreerd bent en niet verder vooruit geraakt, u gelooft me niet, maar dat kan een ideale voedingsbodem zijn die je nodig hebt om op een gegeven moment in geloof te zeggen, Heer, ik zet mijn voet erop, ik geloof, ik ga ervoor. En als dat niet de juiste weg is, Heere, sluit dan deze deur. En dat zijn er nu net van die situaties die ook nodig zijn om jou te vormen en te kneden en te boetseren. God zal alle tegenstand en obstakels gebruiken om jou in de juiste richting te plaatsen, want hij heeft de macht om alles ten goede te keren. Romeinen 8 lezen we, en we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. En tegelijk zal hij die tegenstand gebruiken om jou zo te volharden in het geloof en je bediening krachtiger te maken. In Jacobus 1 lezen we, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Want, lezen we in Hebreeën 10, want gij hebt volharding nodig om de wil van Gods doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Door de volharding om zijn wil te doen, krijgen wij de belofte om in zijn rust binnen te gaan. Nu en in de toekomst, het eeuwige leven. Als je soms met een probleem zit en mensen weten niet wat te antwoorden, dan hoor je dikwijls zeggen, je moet op God vertrouwen. En dat kan soms zo'n dooddoener zijn. Ja, natuurlijk moeten we op God vertrouwen. Maar het is lang niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend. Zeker niet wanneer een antwoord op ons gebed lang op zich laat wachten. En toch volhardend vertrouwen op zijn belofte is cruciaal wanneer je je roeping wil volgen. Vertrouwen geeft hoop en hoop doet leven. Want die hoop kan ons de richting aanwijzen die we moeten nagaan. Stop met de dingen te analyseren. Stop met het rekenen en berekenen. En zet een stap in geloof. Probeer het tenminste. Ik denk dat velen van ons diep van binnen wel weten wat er te doen staat. Maar we beginnen er niet aan omdat we bang zijn. Het is misschien iets heel nieuws wat je niet gewend bent. En velen houden zich liever vast aan de dingen waarmee je vertrouwd bent. Mensen hebben nu helemaal niet graag ingrijpende veranderingen in hun leven. Maar als je het oude niet wil loslaten, kan je ook het nieuwe niet omarmen. Ook als dat wil zeggen dat we al wat we hebben bereikt misschien moeten opgeven. Paulus zegt dat we allen in Christus overwinnaars zijn. Dus hier moeten we die overwinnaarsmentaliteit toepassen. Want anders ben je misschien al bij voorbaat verloren als je nooit probeert te winnen. Hebt u die geestelijke winnaarsmentaliteit? Hou hierbij in gedachte dat u de blijvende aanwezigheid van de volheid van Christus in u hebt. Toch kan het gevoel overheersen, dat kan ik helemaal niet. Dat is echt niets voor mij, allee gauw. Ik zal toch wel weten wat ik wel en niet kan. Dat kan toch niet dat het dat is wat God van mij vraagt. En alle mogelijke excuses passeren de revue om er niet aan te beginnen. Onze agenda laat zien dat we het veel te druk hebben. Het komt er maar niet van. Ik moet dit nou doen en dat en kijk. Het staat hier in vette letters in mijn agenda. We zijn al juni. En ik moet nog altijd gaan nieuwjaren bij onkel Isidore en tante Euphrasie. Ik heb echt geen tijd. Onze excuses zijn meestal verpakt in het mooiste cadeaupapier. We durven er gewoon niet aan te beginnen. Er liggen te veel blinde vlekken op de weg die God ons voorschotelt. Want daar draait het veelal om. We durven er niet aan te beginnen. Wat een unieke kans en welke zegeningen kan u hier aan uw neus laten voorbijgaan. Als ik terugkijk naar de weg die ik heb moeten afleggen, nou, er zaten best wel enkele uppercuts tussen. Het is echt niet van de leien dakken gegaan. Maar dat kan alleen maar gebeuren als je in actie komt. Om naar beneden te vallen moet je eerst beginnen te klimmen. Je moet het tenminste toch eens proberen. We moeten bevrijd worden van de angst om fouten te maken. Iemand die nooit een fout maakt, is iemand die nooit iets doet. Het is van je fouten dat je het meeste leert. Je wijsheid komt niet uit intellectuele boeken, maar uit je levenservaring die God je voorschotelt. In hoe lang het ook mogen duren voor je die roeping daadwerkelijk beantwoordt, en hoeveel omwegen je maakt om uiteindelijk te belanden in datgene waarvoor God je geroepen heeft, hij verandert niet van gedachten. Hij komt niet meer terug op de roeping die hij u en mij gegeven heeft. God heeft je roeping niet uitgewist omdat jij niet wilde. Misschien denk je dat wel, omdat je een andere keuze hebt gemaakt, maar dat is niet zo. 1 Thessalonicenzen lezen we, hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Correctie is soms nodig om jou in een positie te brengen. De kracht van de Heilige Geest is veel aanhoudender dan dat jij trots kan zijn. Veel geduldiger dan dat jij opstandig kan zijn. Want God heeft jou geroepen en daar wijkt u misschien van af, maar hij niet. God heeft geroepen wat alleen jij kan doen. En wat jij kan doen ligt soms heel dicht bij je talenten en bij je passie, maar zeker niet altijd. In je leven, en nu ga ik kort door de bocht, in je leven heb je twee terreinen. Enerzijds heb je het terrein waar al je zekerheden liggen te toon gespreid, je talenten, je capaciteit, al je pluspunten, terwijl het andere terrein een braakliggend terrein is, waarin al je zwakheden begraven liggen. En je wil dat best liefst zo houden. Je wil dat je zwakheden nooit uit je persoonlijke vergeetput raken. Nu, op welk terrein denk je dat God het liefst aan het werk gaat? En ik denk dat je het allemaal wel weet. Het geliefkozen terrein waar God in ons aan het werk wil gaan, is het terrein van onze zwakheid. Omdat hij dat braakliggend terrein naar hartelust kan omploegen, waarbij je zwakheden naar boven worden gehaald, die hij dan als zaad gebruikt en vrucht laat dragen. In 1 Korintiërs 15 lezen we, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Misschien moet je gewoon losgeschud worden van de zekerheden waar je aan vasthangt. U weet allemaal wat een olijfboom is. Weet u hoe ze die olijven hoogsten? Ze worden niet geplukt zoals een appel of een peer. Nee, ze worden losgeschud. Een olijf hangt er heel comfortabel en veilig bij in het zonnetje, zoals misschien ook jij heel comfortabel en veilig voelt in je huidig leventje. Ook al weet je dat er misschien een roeping of een bestemming op je leven rust. Maar als je erbij bedenkt wat je er allemaal moet voor opgeven en wat het je allemaal kost, dan blijf je liever vasthangen aan je comfortabel leventje. Dus ja, waar op dit moment hangt u nog aan vast? Welke van jouw zekerheden zijn dat? Zijn het je financiën, je relaties, je eigen capaciteiten? Weet dan vroeg of laat, schudt God je los. Misschien moet je straks wel bidden dat hij je losschudt. Losschudt van waar jij nu nog aan vasthangt. En dat kan een heuse strijd opleveren. En weet je waarom hij gaat losschudden? Omdat je zult weten dat hij jouw enigste bron is. Je hebt die olijfboom niet nodig om met zijn wortelsap te overleven. Je hebt die zekerheden niet nodig om je leven betekenis te geven. Je hebt God nodig. Hij is onze enigste bron om te leven zoals hij het bedoeld heeft. En hij zal elke andere bron, elke andere manier verbreken en verbrijzelen en vernietigen. God houdt te veel van jou om je gezapigd te laten vasthangen als een olijf. Hij zal je losschudden en uitpersen als olijf, omdat de Heilige Geest in jou woont, zodat je bij het uitpersen stromen van levend water uitvloeien. Op het terrein van onze zekerheden kan hij weinig tot stand brengen, omdat we daar te vol zijn van onszelf, te vol van onze zekerheden. We vertrouwen te veel op eigen kracht, meer dan op Gods kracht. Niet voor niets, zei God tegen Paulus in 2 Korintiërs 12, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom, zegt Paulus, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Waar gaat je verlangen naar uit? Wat pakt ongemerkt jouw aandacht? Want zonder je het zelf goed beseft, heeft je verlangen misschien wel iets te maken met wat begraven ligt in het terrein van je zwakheden. En ik denk dat je diep van binnen wel weet waar je roeping ligt. Het komt alleen nog niet naar boven. Breng het in gebed. Probeer het. En dan bedoel ik niet alleen wat je voor deze kerk kan doen, want de hele wereld is eigendom van God. Waar we ook naartoe gaan of waar we ook zijn, we zijn daar als vertegenwoordiger van onze Heer en Heiland. En nu ga ik iets zeggen dat je misschien tegen de borst stuit, maar bij je roeping gaat het helemaal niet om jou of om mij. God wil jou en mij niet op een verhoogje plaatsen, zodat we er mooi uitkomen en iedereen gaat zien en ons bewonderen om wat wij tot stand brengen. Nee, in jouw roeping gaat het altijd om de ander. Het gaat over het koninkrijk van God dat zich moet uitbreiden. Het gaat over mensen die verloren en verdwaald zijn en die Jezus nodig hebben. Dus de kerk waar jij van deel uitmaakt, is geen plezierjacht, maar een roeiboot. En in een reddingsboot. En in een reddingsboot moet er gewerkt worden. Er moet geroeid worden. En jullie zijn degene die gaan roeien. En de reddingsboei gaan uitsmijten. Door je roeping op te nemen. We hebben de gave van de Heilige Geest niet ontvangen om ze ergens stofvrij op te bergen. Of ze uit te stallen in een vitrinekast. Nee, we moeten er ook mee aan de slag gaan. Die genadegaven zijn niet voor onszelf, maar om mensen samen te brengen, om ze aan elkaar te verbinden, om elkaar met die gaven verder te helpen, om samen met z'n allen iets van Gods heerlijkheid uit te stralen. Het moet nu wel duidelijk zijn dat er geen volmaakte formule bestaat voor onfeilbare leiding. Als we Gods wil zoeken, komen we heel vaak in verwarring. Zoek mensen om je heen die je kunnen steunen, inspireren en bemoedigen, zodat je het niet alleen hoeft te doen. Het advies van godvruchtige mensen zal ons in staat stellen bepaalde aspecten vanuit een ander oogpunt te bekijken, met wat we tot dan toe nog niet in overweging hadden genomen. De schrift leert dat mensen elkaar tot steun kunnen zijn in het ontdekken van hun roeping. Spreuken 19, luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij tenslotte wijs wordt. Als je raad vraagt, vraag het dan niet aan iedereen die je tegenkomt. Want het kan best zijn dat ze allen iets verschillend zeggen, waardoor je nog minder weet dan tevoren en je loopt vast. Wees selectief in je raadgevers. Laat het godvruchtige mensen zijn, mensen die goede kennis hebben van het woord. En mensen die je ook vertrouwt en die durven zeggen wat ze denken. En indien nodig ook durven te vermanen. Bespaar je van raadgevers die alleen maar vertellen wat je graag wil horen. Hoe graag God ook wil dat we raad vragen aan medegelovigen, hij verwacht niet dat we slaafs hun advies opvolgen. Ook al zijn het godvruchtige mensen. Het gaat tenslotte nog altijd louter om advies. De uiteindelijke beslissing ligt alleen bij jezelf. Door Christus. De vraag die we ons als eerste moeten voorhouden is, is deze beslissing, deze keuze in overeenstemming met Gods woord? Zijn wil en zijn woord stemmen altijd overeen. Voor welke hindernis u ook staat, God is met ons. En we lezen in Jesaja 45, ikzelf zal voor u uitgaan en de onheffenheden effenen. Koperen deur zal ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet dat ik de Heer het ben, die u bij uw naam riep. God is met ons. Onze problemen met zijn leiding zouden snel opgelost zijn, als we ons maar eens zonder onze eigen voorwaarden zouden richten tot God en zeggen, Heere, ik ben bereid alles te aanvaarden, als u mij maar verzekert dat het uw wil is. Daarom, waar laat Gods geest uw hart het hart voor kloppen? En ik wil afronden met 2 Kronieken. Want de Heeren hogen kan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Amen.